Welkom bij de allereerste podcast van 2017. Ik had even 2 weken uitgecheckt, maar ik ben weer helemaal klaar voor het nieuwe jaar. En dus ook weer voor een verse podcast. Na een hele interessante, leerzame week over privacy, moet ik zeggen. Want ik vroeg me af, bestaat dat nog? Kun je door het leven zonder dat je ergens online of offline een spoor achterlaat? Thomas en ik hebben dat geprobeerd. Hoor je straks meer over. Kan je in ieder geval wel vertellen. Het was verdomde lastig. Daarom stond het thema centraal deze afgelopen week. En we spraken met deskundigen die ons tips gaven. En we lieten onszelf hacken. Best wel spannend. Maar oké, dat allemaal later in de podcast. Want ik wil beginnen met een eigen verhaal van afgelopen week van BNR. En dat gaat over Breitbart News. Dat ken je misschien wel. Het is een nieuwssite in Amerika waar onder andere ook racistische en seksistische stukken op staan. En als je als bedrijf er dan achterkomt dat je daar reclame op maakt, met een banner bijvoorbeeld, dan zit je daar misschien niet op te wachten. Internationale bedrijven als BMW bijvoorbeeld, die wilden dat niet meer. En toen we dat hoorden, gingen we ook eens kijken. En wat bleek, een hele rits Nederlandse bedrijven adverteert er ook op. Even met deze bedrijven gebeld en wat bleek, die wisten het niet eens. En ze vonden het ook niet echt leuk. Thomas legt het allemaal nog even uit.
Dat gaat om Breitbart. Dat is een conservatieve rechtse website. Die noemt het al een beetje. Heeft Trump redelijk geholpen in de campagne. Is een controversiële website. Redelijk omstreden. Er is veel kritiek op. Omdat ze best wel vaak feitelijk onjuiste informatie op de site hebben staan. Artikelen zijn, je mag het wel zeggen, seksistisch. Soms racistisch. Soms antisemitisch. Bijvoorbeeld koppen waarin staat, als vrouwen niet meer lastiggevallen willen worden op het internet. Weet je wat? Dan moeten ze gewoon van het internet afgaan. Of homorechten hebben de mensen dommer gemaakt in dit land. Tijd om met z'n allen weer terug in de kast te gaan. Dat zijn artikelen die daar opstaan. Wel een invloedrijke site. Steve Bannon, de oud-hoofdredacteur daarvan, is nu de belangrijkste adviseur van Donald Trump. Dus het is niet zomaar een website.
Nee.
Wordt ook veel gelezen, maar controversieel. Want er staat vaak onzin op, zoals veel mensen het omschrijven. En veel adverteerders hebben gezegd, daar willen we niet meer mee geassocieerd worden, die internationale adverteerders. Maar toen gingen we erop kijken. Beetje F5'en, af en toe een beetje ververs. En dan komt er toch ook Nederlandse reclame voorbij. Bijvoorbeeld van ING, Krasreizen, Basic Fit, het Concertgebouw, de Luchtverkeersleiding Nederland. Zelfs het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stond met een advertentie op Breitbart. Het is goed om te zeggen, we hebben ze gesproken. Al die organisaties zeggen, we wisten niet dat we hierop stonden. Je moet zien, zo zien dit soort bedrijven, doen dat bij een media-inkoopbureau. Zeggen ze, we willen adverteren op het internet. Dat gaat dan redelijk automatisch. En dan kunnen ze wel een zwarte lijst aangeven waar ze niet op willen staan. Bijvoorbeeld, een aantal hebben ook aangegeven, wij staan sowieso niet bij porno of bij politieke websites. En het is natuurlijk net hoe groot je die zwarte lijst maakt. En als Breitbart daar niet op staat, dan komt jouw reclame wel voorbij. Bijna al die merken, het Concertgebouw, de Luchtverkeersleiding, Basic Fit, Kras en ING hebben allemaal tegen ons gezegd, wij ondernemen nu actie en wij willen van Breitbart af.
En het is dus moeilijk voor bedrijven om in de gaten te houden naast welke content hun reclame staan. Tim Grenen die was bij ons in de studio. Hij is directeur media en strategie van een mediabureau. En aan hem konden we vragen hoe dat nou toch gaat. En aan hem vroegen we, hoe gaat dat nou als een bedrijf bij jou komt die wil adverteren?
Er is een bepaalde briefing. Zij willen dan, ze hebben een bepaald product, of in het geval van een bank, een bepaalde verzekering. Die willen ze vertonen. Daar hebben ze een campagne voor. Ze willen graag meer verzekeringen verkopen. Daar willen ze daar een publiek bij targeten. Dat raakvlak heeft met die campagne.
Daar en dan gaan jullie kijken van waar kunnen we dat dan plaatsen?
Daar gaan we kijken waar kunnen we dat plaatsen. Dat is een combinatie van, we selecteren een aantal websites, maar dus ook heel vaak gebruiken we data. Vaak maakt het niet zoveel uit op welke website, of dat nu of op FD of op nu.nl of op Telegraaf is. Maar voldoet die persoon aan een bepaald profiel?
Die op die site zit te kijken
precies.
Op dat moment. Ja, want je wil dat de content bij de meest geschikte persoon
meest geschikt en meest... Er moet een soort van engagement zijn. Dus als een bank gaat adverteren, dan willen ze natuurlijk wel een bepaalde respons op hun advertentieuitingen hebben.
Maar zo'n profiel, is dat leeftijd, waar iemand woont, wat hij verdient?
Niet zo specifiek. Kan natuurlijk wel. Als jij bepaalde data van tevoren hebt gezegd van daar geef ik toestemming toe om dat te delen.
Ja.
En die data is beschikbaar. Neem Facebook wederom als voorbeeld. Daar kun je heel specifiek daar targeten.
Dat is toch wel interessant. Ja, dat kan dus. Wat ik me even af, je zei net dat Breitbart bij jou nog geen mensen zich gemeld hebben om eraf te gaan. Zijn er wel andere websites in Nederland waarbij je dit hebt meegemaakt? Waar adverteerders bij jou kwamen en zeiden, nou, daar wil ik niet meer op staan.
Ja, een aantal jaren geleden was het News of the World in de UK met het afluisterschandaal. Ja. Dan merkte je wel dat we het zo breed uitgemeten, ook internationaal in de pers, dat adverteerders zeiden van, ja, daar wil ik ook niet op staan. Er zijn natuurlijk altijd Nederlanders die ook naar internationale websites gaan.
Ja.
Maar is het dan ook zo, hebben jullie het altijd in de hand? Hè? Want jullie kunnen dan een zwarte lijst opstellen. Of dat kunnen die bedrijven doen. Daar kunnen jullie gehoor aan geven. Ja. Maar je zegt ook van, hè, het werkt ook voor een groot deel automatisch. Ja. Kan het gebeuren dat je denkt, oh verrek, Breitbart. Ja, nee, dat wisten we helemaal niet. Dat gaat gewoon via ja, die kanalen op het internet. Ik weet ook niet hoe ik het zou moeten uitleggen. Maar heb je dat allemaal zelf in de hand als mediabureau?
Ja en nee. Nee, want vaak weet je van het bestaan van een Breitbart helemaal niet af. En dan kom je daar terecht met je advertentie. Er zijn een paar verdwaalde...
Hoe kan dat dan daar terechtkomen?
Ja, elk platform maakt een bepaald aantal keuzes. Je wil natuurlijk niet op illegale content staan. Dus de porno die eerder genoemd werd, maar ook piraterij-content. Daar wil niemand staan. Dat zijn dingen die zijn simpel uit te filteren. Maar een website met meningen, ja, die zul je eerst moeten identificeren. Je zal ook die meningen moeten doorgaan. Wat vind ik daarvan?
Ja. Moet je alles gaan lezen? Ja, dat is een.
Ja, dat wordt wel lastig.
En dus laat je het aan een systeem over om dat te doen?
Nou, zelfs zonder het systeem moet ik wederom de vergelijk maken met een joop.nl of een geenstijl.nl. Ook daar, dat zijn websites waar je makkelijk op kan adverteren. Dat hoeft niet eens geautomatiseerd. Daar kun je ook voor kiezen. Ook daar, content waar je niet naast wil staan.
Nee, nee. Zijn dit wel berichten waarvan jullie dan denken, nou, wij gaan toch nog eens een keertje nadenken over hoe we hier misschien beter mee kunnen omgaan?
Dat kan. Ik denk dat het een samenwerking is tussen het merk, de adverteerder en de partner, het mediabureau. Maar ik denk, die discussie zal de komende jaren alleen maar breder worden. Zeker met het fake news. Er is geen waarborg voor kwaliteit.
Nee, dat is er niet. Overigens hebben bijna alle Nederlandse bedrijven die op Breitbart adverteerden laten weten de advertenties terug te trekken. Goed, tijd voor iets wat ik echt niet wist. Mars. Ken je natuurlijk van de repen, maar wist je dat ze ook hartstikke groot zijn in de honden- en kattenbrokken-business? En sinds deze week ook in de dierenklinieken. Luister maar mee naar economie-redacteur Rob Jansen.
Zij nemen voor een bedrag van maar liefst 7,7 miljard dollar cash, het bedrijf VCA, VCA over. Dat is een Amerikaanse keten van klinieken, dierenklinieken, 800 stuks. En inderdaad, dat ligt misschien wel een beetje in de lijn te verwachten. Als je weet inderdaad dat Mars naast die Snickers en Mars en noem maar op, en de Twix en de Kauwgom, Double Mint, Wrigley, allemaal Mars.
Ja.
Ze ook de grootste producent van diervoeder zijn, van voor huisdieren in ieder geval.
Dus welke merken zijn het allemaal?
Denk aan bijvoorbeeld Whiskas, Pedigree, Frolic, Kittekat. Dat zijn er maar een paar van een heel palet aan merken van voor diervoeder. Ja,
Thomas zit te kijken, verrek, zit mijn kat ook gewoon eigenlijk aan de Mars?
Ja, dat wist ik echt niet. Dat is snoepjes. Ja.
Ja, dat is, en daar zijn ze dus nummer 1 in. Ze hebben een paar jaar terug een onderdeel van PepsiCo overgenomen, want die zaten ook in die business. En Nestlé ook overigens. En daarmee zijn ze nummer 1 geworden.
Ja.
Nou, wat ik niet... Ik wist wel dat ze in de diervoeder zaten, maar ik wist niet dat Mars zelf ook al wat van die klinieken had. Dus deze overname is ook een uitbreiding van al bestaande activiteit van Mars. Nou, ze krijgen er 800 klinieken bij en 60 laboratoria.
Wat zit er, ik bedoel, zijn dat zulke winstgevende bedrijven, die klinieken?
Dat zijn zeer winstgevende bedrijven. Tenminste, als ik kijk naar dat VCA wat ze overnemen. 30 jaar geleden begonnen met een kliniek in Los Angeles. Langzaam uitgebreid naar die 800 klinieken. Meer dan 2 miljard dollar omzet. En, daar is natuurlijk Mars om te doen, onder de streep, netto winst, 200 miljoen. Nou, 10% van je omzet. Netto winst, dat is best heel erg behoorlijk. Dus dat is gewoon gouden business.
En worden je dieren er ook beter van in de klinieken?
Nou, daar ga ik wel van uit. Het zijn wel echte veterinaire deskundigen, dierenartsen die daar werken. Dus je mag ervan uitgaan dat dat wel goed geregeld is.
Maar als je ziet dat mensen uitgeven aan een huisdier, lijkt me dat best een business. Daar zit best wel geld in, denk ik.
En als je inderdaad, als je huisdier naar... We hebben een hond, die moest ook wel eens naar de kliniek.
Ja.
Dan ben je een hoop geld kwijt.
Ik kan me wel
man.
Voorstellen dat iets is dat als het economisch minder gaat, dat het eerste is waar je op bezuinigt. Misschien.
Ga je het voor het eerst? Ga je als eerste op je kat bezuinigen?
Nee, dat is niet waar trouwens. Nou ja, dat ze misschien dan in plaats van een duur merk voeding wat goedkoper krijgen. Maar een dierenarts, als ze ziek is ziek natuurlijk.
Precies.
Ja, kat dan. Ja.
Dus dit is misschien nog wel inderdaad ongevoeliger voor conjunctuur dan bijvoorbeeld het merk diervoeding wat je koopt. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dus Mars doet een flinke overname.
Beleggers ook blij met deze dierendeal?
Ja, van Mars kan je niet zeggen, want wat je misschien ook niet weet, Mars is geen beursgenoteerd bedrijf, maar in handen van de familie Mars. En
heet die familie echt Mars?
Die familie heet Mars.
Steeds meer eye-openers in dit kleine vijf minuten gesprekje met
John Mars is 31,8 miljard dollar waard. En zijn zus Jacqueline is net zoveel waard. Dus die zijn samen 62 miljard dollar waard.
De Marsjes
en het paard van de familie, het paard van de familie heet de Snickers. En daarom heet dat is serieus zo. En daarom heet die reep zo. Geen grap.
Ja, typisch Thomas weer. Die weet dit soort dingen altijd. Dit is ook een leuk verhaal. De uitbreiding van het WK in 2026 was best wel wat om te doen deze week. Want er mogen maar liefst 48 landen aan meedoen. Nu zijn dat er 32. En ja, wat betekent dat dan? Hè? Wat voor landen krijgen er dan nog meer een kans? Krijg je bijvoorbeeld wedstrijden tussen Tuvalu en Curaçao of het elftal van de Malediven tegen Liechtenstein? Leuk idee van de redactie om eens even te voorspellen hoe dat nou zou klinken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wedstrijdverslag van Vaticaanstad tegen Oman in 2026? Commentaar is van Evert ten Apel.
Vaticaanstad aan de bal in dat prachtige geel-witte tenue. Het team was een kleine 10 jaar geleden nog uitgesloten voor grote voetbaltoernooien. Mag nu, zoals iedereen, gewoon meedoen. Echt, bijna iedereen doet mee aan deze editie. Maar ja, deze wedstrijd valt me toch wel een beetje tegen. Als deze wedstrijd in mijn achtertuin gespeeld zou worden, dan trok ik de gordijnen dicht. Aan de bal nu kardinaal Antonelli, een ongekend talent. Begon met voetbal op het Sint-Pietersplein met zijn vriendjes. Echt een jongen van de Vaticaanse straat, kan dollen als de beste. En dat doet hij nu ook. Hij blijft maar aan de bal, die kardinaal. Ik snap het wel, want als je balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen. Want er is maar één bal, ja. Maar zijn medespelers gebaren wil dat hij de bal moet pasen. Maar dat is hier helemaal niet van plan, hoor. Oman lijkt het ook zat. Vooral Al-Farsi lijkt er genoeg van te hebben. Hij komt wel erg snel naar de kardinaal toegelopen, maar wat is hij van plan? Daar komt hij. Dat moet pijn doen. Het publiek wordt wild, want er staat een hoop op het spel. Iedereen kijkt naar de scheidsrechter. Die grijpt naar zijn borstzak. En rood. Rood voor Al-Farsi. Ja. Dit kan bepalend zijn voor de wedstrijd. Tjonge, jonge. En wat zien we nou? Een kleine glimlach op het gezicht van kardinaal Antonelli. We kijken naar de herhaling. Een schwalbe. Ik noem dat een fopduik. Het was een fopduik van de kardinaal. Oh.
Mooi, die fopduik. Goed, of Vaticaanstad naar het WK in 2026 mag. Dat weten we nog niet natuurlijk. Ze hebben nog een hele lange weg te gaan voordat ze zich kunnen plaatsen. Trouwens, onze redacteur Koos ter Voren, die heeft het wedstrijdverslag geschreven. Dat vind ik toch wel knap. En natuurlijk Evert ten Apel. Heel erg leuk dat hij dit voor ons wilde doen. Trouwens, op onze site vind je ook nog de wedstrijd tussen Tuvalu en Curaçao. En de finale tussen Nederland, lekker onbescheiden, en Liberia. Dan, deze week hebben we ook verhalen gehoord over nieuwe lijsttrekkers. Asscher, Klaver, Zegers, ze kwamen allemaal voorbij. Portret van Tuna Hunkuzu van Denk is toch wel ook heel bijzonder, want we kennen hem nog niet zo goed. Politiek verslaggever Laurens Boven die sprak met Kuzu's oude fractieleider van de PvdA in Rotterdam, waar het allemaal begon, en ging op zoek naar de Denkstemmer.
Goedemiddag. Wat vinden jullie van Tuna Hunkuzu en Denk?
Ik kijk er niet zo vaak naar. Huh? Nee.
Tuna Hunkuzu mag dan uit Rotterdam komen. Op straat is hij nog geen lokale beroemdheid.
Dat is dat programma?
Nee, de politicus.
Oh, nee, dan helemaal
geen
niet.
Idee.
Nee,
okay.
Geen idee.
Dankjewel.
Okay.
Kuzu begon zijn politieke carrière bij de Partij van de Arbeid. Tijd is voor een bezoek aan een man die hem kende van toen. De huidige fractievoorzitter. De raadzaal van het Stadhuis Rotterdam. Wat zei u, meneer Bruin?
Ja, hij is net verleden jaar gerestaureerd. Dus we zitten hier wat dat betreft weer voorlopig in het nieuw.
Waar zat Tuna Hunkuzu?
Die moeten we wat meer naar achteren zien.
Tweede, derde rij, zo.
Tweede of derde rij.
Weet het niet meer zo goed.
Nee, maar goed.
U kent hem goed, hè, Tuna Hunkuzu. Want hij heeft in 2006 campagne gevoerd met hem, alweer 10 jaar geleden.
Ja, heel fanatiek. Ik weet nog heel goed dat we op de verkiezingsdag, ja, echt tot 8:30 liepen we nog door metro's mensen op te roepen om te gaan stemmen.
Jong broekje was het toen nog, want hij is nu begin 30, toen was hij begin 20 dus.
Ja, inderdaad. En hij maakte op mij echt, gezien zijn gedrevenheid, een hele goede indruk.
Een hoop gebeurt dan.
Ja, en ook in een richting die ik wat dat betreft ook absoluut niet heb zien aankomen, omdat daar op dat moment ook helemaal geen signalen voor waren in Rotterdam.
Toen hij in de Tweede Kamer kwam, heeft hij 23.000 voorkeurstemmen gekregen. Dus hij heeft een enorme achterban.
Nou ja, dat blijkt dus tot hij het netwerk, wat natuurlijk ook in Nederland bestaat, tot hij dat dus op een zeer goede manier aangewend heeft.
Je bedoelt het Turks netwerk?
Ja.
Hi, mag ik je dat vragen? Wat vinden jullie van Denk en toen aan Kuzu?
We vinden eigenlijk dat Kuzu, Denk, eigenlijk net het tegenovergestelde van PVV is. En dat het probeert om Nederland te uit elkaar te drijven, zeg maar. Een wij-zij-groep te vormen.
En dat is niet goed?
Nee, dat vinden wij niet. Nee.
Wie zijn dan de kiezers van Denk? Niemand beter om dat aan te vragen dan Mehmet Seret, de hoofdredacteur van Zaman Vandaag, de Turks-Nederlandse krant.
Conservatieve Turkse Nederlanders, vooral. Turkse Nederlanders die gewoon belangrijk vinden dat ook Turkse Nederlanders binnen de politiek gewoon actief zijn. Die kijken meer naar de achtergrond en de identiteit van de politicus dan zijn filosofie en ideologie.
Kuzu die staat in het parlement, ja, een beetje in een moeilijke positie. Iedereen wil van hem horen, neem afstand van Erdogan. Hij doet dat niet. Waarom doet hij dat niet?
Turkse Nederlanders willen dat hij gewoon opkomt voor de Turkse belangen.
En het opkomen voor de Turkse belangen betekent geen afstand nemen van Erdogan?
Tenminste.
Maar is die dan de lange arm van Erdogan?
Nee, denk ik niet. Hij ligt goed bij de Turkse pro-Erdogan-aanhangers. Maar dat wil niet zeggen dat hij pro-Erdogan is.
Het gaat er uiteindelijk om dat Denk zijn achterban ook echt naar de stembus krijgt. En dat wordt nog een flinke kluif.
Als je ook gewoon denkt dat Turkse politiek en de Turkse discussies vele malen interessanter is voor de Turkse Nederlanders dan de Nederlandse politiek en de discussies hier, dat lijkt me gewoon best wel lastig.
Ja, nou ja, het is dus afwachten of Kuzu uiteindelijk genoeg mensen ook naar de stembussen kan brengen. Je hoorde een verslag van onze politieke correspondent Laurens Boven. En op BNR vind je trouwens ook nog de portretten van Lodewijk Asscher, Gert-Jan Segers en Jesse Klaver. Oké, even terug naar onze privacyweek, waar ik je aan het begin van deze podcast al meer over vertelde. We hebben zelf ervaren hoe het is om heel erg op je privacy te letten. En we hebben ook gevraagd aan een hacker om ons te hacken. Want hoe makkelijk is het nou om in je digitale leven binnen te dringen? We hebben ethisch hacker Edwin van Andel uitgenodigd en ook uitgedaagd om zoveel mogelijk van ons te weten te komen. Nou, het was niet echt een uitdaging. Het ging vrij makkelijk. Hij deed althans een wat oppervlakkigere hack, maar er kwam al best wel wat uit. Thomas was al de hele dag zenuwachtig over wat er zou komen. Ik zat hem ook wel een beetje te knijpen. En het was veelzeggend toen Edwin de studio binnenkwam. Thomas een hand gaf met de onheilspellende woorden: jou ken ik eigenlijk al.
Vanuit Partyvlog hebben wij heel veel kunnen vinden. Heel veel details. Want ik
Wat is Partyvlog?
Partyvlog is een website waar DJ's volgens mij...
Dat is echt in 2005 of zo.
Ja,
weet je
dat
zo,
is echt lang geleden. Ja. Volgens mij was je voor het laatst in 2011 of zo actief op 2010 op Partyvlog.
Moet je nagaan. 7 jaar geleden.
Maar dat waren wel leuke foto's. Ik bedoel,
Die
heb ik niet bij me, maar ik heb andere leuke foto's bij me. Wat ik daar ook zag, maar ja, ik gokte. Ben je 26?
Ja.
Ja, nou, dan hebben we je datum wel goed. Mogen we hem noemen of niet?
Mijn geboortedatum?
Ja?
Ja.
Je mag nee zeggen. Het gaat wel over je privacy.
Doe maar niet.
Ja,
26,
nee.
Dat is genoeg.
Ja, nou, dan hebben we hem goed. Ja. We kunnen straks wel even buiten de uitzending de rest even checken.
Ik zag ook dat je mijn telefoonnummer al had.
Ik heb je telefoonnummer, ik heb jouw scholen waar je op gezeten hebt, want die heb je gewoon publiekelijk ergens weer gedeeld.
Ja, op LinkedIn.
Maar dat zijn weer dingen waar heel makkelijk ook weer wachtwoorden mee te achterhalen zijn. Want heel vaak moet je voor een wachtwoord recovery, moet je bijvoorbeeld opgeven de achternaam van je moeder, je eerste school, de straat waar je gewoond hebt. Dus dat soort informatie is voor ons hackers best handig.
Is dat gelukt bij mij?
Nou, laten we zeggen dat we wel een wachtwoord van je hebben gevonden.
Oh.
Ik vind het leuk om hints te geven, maar het is natuurlijk lastig. Het was een te makkelijk wachtwoord. Laten we dat zeggen.
Ben je ook ergens ingelogd?
Nee, we hebben niet echt gecheckt.
Admin 1234.
Maar waar was het wachtwoord van wat?
Dat was waar we het net over hadden.
Van dat partyvlog. Okay.
Ja, en die staat publiekelijk gedeeld. Maar daar kan jij dan weer niks aan doen. Want jij bent als we jouw e-mailadres vinden, gelekt op 5 breaches.
Ja.
Dus
ja,
dat houdt in dat er gewoon op internet worden databases gevonden van bedrijven die gehackt zijn. Jij was geregistreerd bij 5 van die bedrijven en jij bij 0 weer. Ja. En aan de hand van die informatie kunnen we gewoon heel veel zoeken. En daar hebben we ook inderdaad jouw wachtwoorden van achteraan.
Ja, want ik heb nadat ik dat wist, van dat ik in die breaches zat, een paar jaar geleden, weet je, toen heb ik overal mijn wachtwoorden gewijzigd. Maar dat niet bij zo'n website als Partyvlog, waar je nooit meer iets mee doet.
Nee, maar dat is heel vaak het risico. Vergeten websites. En ook omdat die websites niet zo populair zijn, gaan de eigenaren van die site ook niet meer zo om met de data. Dus gaan niet updaten, waardoor het makkelijker weer wordt voor een hacker om in te breken. En omdat ze van vroeger zijn, zijn die wachtwoorden die eruit komen, zijn versleuteld op met een oudere versleutelingsmethode, waardoor ze weer makkelijker te hacken zijn. En als we die wachtwoorden hebben, dan kunnen we ook weer verder kijken. Als we bijvoorbeeld die lijst verder doorgaan en we komen bij wat andere dingen over BNR, dan zien we bijvoorbeeld dat er ook specifieke accounts van BNR gebruikt worden die eenzelfde wachtwoordstructuur hebben. Dus dat houdt in dat het heel makkelijk raden is voor een hacker als je er 1 weet of 2.
Dus wacht even, bij Thomas ben je achter een wachtwoord gekomen. Ja. En via dat wachtwoord ben je ook weer bij BNR-redacteuren terechtgekomen?
Nee, omdat we in die database aan het zoeken waren met die oude lek en hem daar vonden, hebben we gekeken, nou, laten we eens kijken of er nog meer BNR bij zit. Want we waren natuurlijk ook op zoek naar jou. Dan zit jij er niet tussen, maar ik denk dat we hier een lijst hebben van 20 accounts van BNR die er wel tussen staan.
Ook
en dan
met
zijn
wachtwoorden.
Niet al die wachtwoorden allemaal gekraakt. Nou, dat is een automatisch proces. Die wachtwoorden worden gewoon gekraakt en dat gaat gewoon en mas. Dus sommige staan er wel bij en sommige niet. Maar van die erbij staan, zitten er wel een paar interessante accounts bij.
Maar bijvoorbeeld het e-mailadres van onze hoofdredacteur. Ja, of geven we dan iets weg wat we niet moeten weggeven trouwens? Daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee
niet.
Zijn.
Ik heb hier wel iemand die netjes aangekruist werd toen ik hier binnenkwam. Zo van zo, dat is interessant.
Dus dat moeten we even tegen die persoon zeggen.
Eigenlijk moet gewoon jullie internetafdeling
dat is toch
even
wel bizar.
Gaan praten. En even kijken hoeveel wachtwoorden er nog kloppen van de lekken die we gevonden hebben.
Ja.
En als we dan nog naar foto's kijken, vraag ik aan jou of je die bijvoorbeeld herkent.
Wacht even, wat zien we hier?
Dat is
een oud huis van je als het
is. Ja, daar heb ik gewoond, ja. Dat is mijn oud studentenhuis. Ja.
En dit is dan weer nieuwer, denk ik.
Dat lijkt
dit
op
is
BNR.
Daar woon ik nu, ja. Ja. Ja.
En dat dus hebben we een beetje gecheckt, doordat dit, zeg maar, je uitzicht is?
Ongeveer. Ja, ongeveer. Ja, klopt wel, ja.
Want, je leuke,
dat kunnen we zien aan de hand van die foto.
Dat is mijn kat, ja.
Van je katje mannen.
Ja.
En zo kunnen we dus heel makkelijk matchen of het echt klopt.
Dus omdat ik die foto ooit vanuit mijn... mijn foto van mijn kat is dat. Daar zie je op wat er door mijn raam te zien is. En daar heb je mijn adres kunnen achterhalen.
We hadden je adres al op een andere manier. Maar doordat we die katfoto zien en we dan in Google kunnen zoeken of dat adres matcht met je omgeving, weten we zeker dat jij daar woont.
Nou, dus. Ja, Mr. Privacy.
Ik zal het verder niet delen, maar het was een hele leuke zoektocht.
Ja, nee, ik vind het heel interessant. Dit.
Maar kun je nou eens vertellen... was dit heel moeilijk? Nee, heb jij jouw hackerstalenten moeten inzetten? Of was het toch een beetje googelen?
Over het algemeen is dit gewoon een beetje googelen. En wel weten waar je zoekt. Dat scheelt natuurlijk wel. Ook hoe je zoekt. Want wij doen dit vaker, dus we weten ook wel een beetje wat de makkelijke manieren zijn. En we moeten toegang hebben tot die gelekte databases. En dat gaat soms goed. En soms is dat wat lastiger.
Maar die heb jij als ethisch hacker?
Een normaal iemand, zeg maar, die kan gwoon op een website als haveibeenpwned.com. Ik weet niet of je dat kent. Daar kun je gewoon je wachtwoorden ingeven op skycloud.com. Daar kun je gewoon je eigen e-mailadressen ingeven. En op het moment dat je daar dan in een lek zit, dan krijg je gewoon een melding van let op, in deze en deze data breach zit jouw e-mail. Dus het is handig dat je in elk geval de wachtwoorden die je daar gebruikt wijzigt. En sowieso adviseren wij altijd om voor elke site gewoon echt een ander wachtwoord te hebben.
Ja, en dus niet te variëren op dat ene wachtwoord dat je overal gebruikt. Nou, en dus meteen even kijken of je gehackt bent via Have I Been Pwned en wachtwoorden veranderen dus. En we hebben nog veel meer tips gekregen de afgelopen week. bnr.nl/privacyweek. Daar vind je ons hele dossier. Ik zou echt even kijken. Het is interessant. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Volgende week donderdag, 8:00, staat er weer één online. En kun je niet wachten tot dat moment. 4 tot 7, maandag tot en met donderdag, zijn Thomas en ik er gewoon op je radio. Tot dan. Bye.